Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey. How you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up!
I 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en weer naast mij in de studio zit Kirstian van Nieuwhuizen. We zijn weer herenigd.
Ik heb het overleefd, Jelle.
Ja, je had corona.
Ja, het was verschrikkelijk.
Hoe is het om hier weer te zijn?
Ontzettend leuk. Ik heb er echt naar uitgekeken dat ik het huis uit mocht.
Dat je hier weer mocht zijn.
Ik hier weer mocht zijn.
Dat we samen konden werken.
Een uitje voor mij dit.
Ja, zeker. Ja. Je doet het allemaal erbij. Hobby.
Ja, hobby. Ja, absoluut. Nee hoor, dus ik voel me weer oké. Okay. Wat ik wel merk is dat ik af en toe niet op woorden kan komen. Dus ik heb nog een beetje een soort brain fog. Dus neem me niet kwalijk als ik af en toe aan het zoeken ben naar een woord. Maar jij hebt dat ook, weet ik.
Ja, zeker.
Uit ervaring.
Maar dat heb ik al sinds mijn geboorte bijna. Maar...
Bij jou is het gewoon een kwestie van intelligentie, bedoel ik.
Ja.
Maar bij mij, vroeger kwam ik wat makkelijker uit mijn woorden. Maar ik merk nu dat ik af en toe aan het zoeken ben. En ik wijd het aan corona, maar misschien is het gewoon een
startende, de leeftijd, denk ik dan.
Startende dementie zou kunnen.
Maar doen. Vermoeidheid heb ik voorbij horen komen. Maar dit, een soort van lichte Alzheimer is
brain fog noemen ze het volgens mij. Ja, nou. Nee, ik weet het niet. Misschien is het uniek bij mij.
Heftig.
Ja,
dus dan hoop ik dat het toch goed gaat deze aflevering.
Het kan zijn dat je af en toe een woord moet voorzeggen.
Nou, het wordt een soort van spelshow.
Ja, leuk.
Leuk format. Want in deze aflevering gaan we het hebben over Netflix. Je hebt het waarschijnlijk niet door als je je vaste serie aan het bingen bent. Maar er zijn twijfels over de streamingreus. En het bedrijf is sinds het begin van het jaar daardoor meer dan 100 miljard euro minder waard geworden op de beurs. En nee, je hoeft niet bang te zijn. Kirstian en ik gaan het niet hebben over beleggen of aandelen. Maar het geeft wel goed weer dat er zorgen zijn bij Netflix. Dus dat ze moeite hebben om aan meer abonnees te komen. Dat de concurrentie extreem is en dat de kosten belachelijk hoog zijn.
In de hoofdrol.
Maar eerst beginnen we met Harry de Winter. Want we hadden het nog over hem in de aflevering over Lingo. En deze keer, Kirstian, zetten we Harry in het zonnetje.
Ja, ik wilde Harry toch even in de hoofdrol bespreken. Voor mij was het ook een verrassing eigenlijk. Want ik boor niet tot zijn intimie om te horen dat hij ernstig ziek is. En... ik wilde toch nog wel even een lans breken voor Harry, omdat het toch een heel bijzonder mens is geweest voor de Nederlandse tv. Gestart al in de 70er jaren. Hij begon eigenlijk met het opnemen. Hij was natuurlijk DJ. En daarna nam hij heel veel grote concerten op. Van Madonna tot en met Rolling Stones. En daarna ook begonnen als een van de eerste producenten van echt kwaliteitsdrama. Waar we het ook over gehad hebben. Oud Geld. Dat soort echt goede drama. Taxi, waar ik zelf nog aan heb mee mogen werken. Wat een ontzettend leuk programma was met Maarten Spanjer. En gewoon een heel aardig mens. Een van de leukere mensen, denk ik, in de media. Die altijd heel eerlijk was, is. En ja, ik vind het jammer. Ik vind het. En als tip wil ik dan nog geven dat nu zijn laatste serie van Wintertijd, waarbij de eerste aflevering van Maarten van Rossum al best wel besproken werd, omdat Maarten in tranen uitbarstte. Denk ik dat bij deze alvast meteen een tip is. Ik kom later nog op een andere tip uit. Maar ik denk dat je als mensen het leuk vinden om Harry nog even te zien. En mooie interviews en mooie muziek. Dan denk ik dat je naar Wintertijd moet gaan kijken. Want het wordt denk ik een hele bijzondere serie.
Ja, want Harry gaat deze serie dus maken voor wie het gemist heeft. Omdat hij ongeneeslijk ziek is.
Ja, daar zit je dan. En het is dus asbestkanker of longvlieskanker. En daar is geen genezing voor. Dus bad luck.
Dus het is zijn laatste klus. Ja, klinkt een beetje gek om het zo te zeggen, maar zijn laatste...
Ja, nou ja, de vraag is een beetje natuurlijk hoe lang... hij zei in de interviews dat hij door die immunotherapie of een bepaalde therapie... Dat eigenlijk goed gaat met hem, maar dat het ook elk moment slechter kan gaan. Dus ik gun hem nog heel veel goede maanden, jaren hopelijk. Maar de kans is best groot dat het niet meer heel lang gaat duren. Dus ik wens hem al het beste. Want het is echt wel een bijzonder mens. Echt een leuke vent. En die veel heeft gebracht voor de Nederlandse tv. En veel mooie dingen heeft gemaakt. En nog steeds, wat ik zeg, met Wintertijd ook weer een mooie serie maakt.
Ja, en ook wel mooi dat dan een Omroep Max in dit geval, zegt van wil je dan nog één keer een programma gaan maken? Vind ik eigenlijk ook best wel mooi om het af te ronden in dit geval.
Ja, met de laatste aflevering wordt hij zelf geïnterviewd door Jeroen Pauw. En met zijn eigen muziek. Dus dat ben ik ook wel benieuwd naar. Want ik weet dat Harry een enorme muziekfan is. Die feesten 40 Up, die wel eens door de Good Go First organiseert. Hij heeft een eigen radiozender, die heet ook 40 Up. Altijd ontzettend veel gedaan in zijn leven. En wat is het? Salut naar Harry de Winter.
Mooi. Gek bruggetje, maar we moeten hem toch doen. Terug naar Netflix.
Ja.
Draait daar niet lekker en dat komt voornamelijk door het aantal abonnees. Om je een beeld te geven, ze denken in de eerste 3 maanden 2,5 miljoen abonnees binnen te halen. Dat is wereldwijd en dat klinkt heel veel. Terwijl door analisten en beleggers was gerekend op 4 miljoen. Dat is nog even een verschil. Waarom denk jij dat het ze niet lukt om aan die verwachtingen te voldoen?
Nou, kijk, ik denk dat het grootste probleem de concurrentie is van de andere streamers die echt op stoom zijn gekomen dit jaar en vorig jaar al begonnen en dit jaar echt wel ook heel veel geld erin stoppen. En je ziet het aan, je merkt het in Nederland ook nu met HBO Max en Viaplay. En mensen hebben inmiddels zoveel keus en kiezen er dus ook voor om voor een andere streamer te gaan. Netflix heeft natuurlijk een aantal jaren van extreme groei achter de rug. Daarbij was 2021 eigenlijk ook wel een heel goed jaar voor ze. Dat kwam deels door de corona in 2020. En dat is een beetje aan het eind van 2021 soort van gecorrigeerd. Dat ze zeggen van ja, we kunnen dit niet volhouden. En daardoor zijn ze een beetje gestraft door de belegger. Maar dat is ook, ik denk dat het niet, voor de belegger zal het ongetwijfeld kloppen. Dat weet ik niet, heb ik niet veel verstand van. Maar ik denk voor de kijker en de abonnee van Netflix dat ze zich echt nog geen zorgen hoeven te maken. Want het blijft natuurlijk by far de grootste streamer. En als je nou pak een beet 1,5 miljard per maand hebt om content van te maken, dat zijn bedragen, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus ik vind nog steeds een fantastisch bedrijf. En ik denk ook wel, de prognoses zijn dat de streamersmarkt met 20% gaat groeien de komende 8 jaar nog, tot 2030. Als dat voor Netflix zou dat wat minder zijn, maar de hele streamersmarkt wereldwijd groeit elk jaar met 20%. Nou, dan zijn de soort forecast voor Netflix dat ze zomaar richting de 500, 600, 700 miljoen abonnees kunnen gaan. Nou ja, ze hebben nu 222 miljoen. Ja.
En hun doel is uiteindelijk ook om binnen nu een paar jaar 500 miljoen aan te tikken.
Ja.
Dat gaan ze dus wel bereiken, als ik jou zo zie.
Ik denk wel dat ze dat gaan redden binnen pak een beetje 5 of misschien 6, 7 jaar. Dat vermoed ik wel, ja.
Jij bent dus minder sceptisch dan andere critici?
Ik denk dat de waardering op de beurs spelen natuurlijk andere sentimenten mee. En wat ik weet een klein beetje is dat bijvoorbeeld het aandeel best wel duur was van Netflix. Dus daar is het ook een beetje op gecorrigeerd. Het speelt een beetje mee dat de dollar nog wat duur is. Dus, en de groeimarkten zitten vooral in Azië, ook nog wel Europa en Afrika. Dan heeft het er weer mee te maken dat daardoor eigenlijk de kracht van de dollar een beetje tussen tegenwerkt.
Aandeel dus was misschien te duur, een dollar. Ja. Maar toch onderliggend, zegt iedereen, hè, los van de waarde, die haal ik nu aan. Want dat pakt natuurlijk lekker. Dat er toch wel wat problemen zijn. Want ze zeggen in de Verenigde Staten zitten ze wel, de thuismarkt zitten ze wel een beetje aan hun max. In Europa zijn ze wel uitgegroeid.
Europa nog niet echt, maar Amerika en Canada echt wel. Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten zitten het grootste groei. Maar dat is ook een lastige markt voor ze. En wat je ook wel ziet bij Netflix is dat ze natuurlijk, heb ik wel eens eerder verteld, volgens mij is dat ze een best wel risicovol businessmodel hebben. Dat betekent dat ze eigenlijk hun enige inkomstenbron zijn hun abonnementen. En als je kijkt naar hun concurrenten, Amazon en Disney, dat zijn de twee grootste concurrenten. Ja, die hebben natuurlijk veel meer andere inkomstenbronnen. Met Disney, met hun pretparken, maar ook hun merchandise. En als je dan ook nog kijkt naar alle productiehuizen en filmhuizen die onder Disney vallen. Amazon is natuurlijk de grootste winkel ter wereld. Dus die leunen niet alleen maar op die abonnees. En dat is wel risicovol. Dus je ziet wat Netflix heeft gedaan om dat op te vangen, is dat ze een tweetal hele grote game executives hebben gekocht. Om spelletjes te gaan creëren op Netflix. Die geleerd zijn aan grote brands. Dus je krijgt het spelletje van Casa de Papel en van Stranger Things. En daarmee kan je via Netflix gaan gamen. Alleen dat is voorlopig natuurlijk nog gratis. Want dat zullen ze doen om klanten te krijgen. En pas als het succesvol is, dan gaan ze daar waarschijnlijk geld voor vragen. Dus dat duurt nog eventjes. Maar dat is wel een van de mogelijkheden om extra en een ander soort revenue te creëren. Want dat is het gevaar. Ja, als je abonnees teruglopen, dan word je meteen afgestraft. Want daar moet het geld vandaan komen.
Over die game content gesproken. Een van onze vaste luisteraars is techjournalist Jo van Buurik bij BNR.
Jo.
Jo, die heeft ook een game podcast onder de game.
Ja.
En die gaat binnenkort hier meer over vertellen.
Okay.
Maar dan of meer streamingsdiensten daarop in gaan zetten. Want daar ben ik wel benieuwd naar. En ik maakte net een grapje over jouw leeftijd. Maar je komt natuurlijk uit de tijd dat Pac-Man nog helemaal hot was. Hij weet...
Commodore 64.
Misschien nog veel meer over games. Dus dan...
Het is natuurlijk interessant om te zien of dat echt geld gaat opleveren. Want ook die markt is best wel lastig.
Ja.
En een duur, dus moeten heel veel investeren natuurlijk. Want die
vind je het wel slim dat ze zich op meerdere takken van sport gaan richten?
Ja, zeker. Want de groeimarkt... als je kijkt naar Azië en Afrika en het Midden-Oosten, daar kijkt de meerderheid kijkt op hun telefoon. Ook naar films. En daar zie je dus dat mensen eigenlijk, als ze al die content op hun telefoon krijgen, ook makkelijker natuurlijk een spelletje gaan spelen op hun telefoon. Dus als ze die hele daar een echt een grote groei willen creëren, dan is zowel content als games. Is natuurlijk best wel een interessante aanbieding. Daarna speelt ook dat een heel groot deel van de bevolking daar best wel jong is. Als je kijkt naar Afrika en het Midden-Oosten is meer dan de helft heel jong. Ja, en die vinden het natuurlijk ook leuk om games te spelen. Dus in die zin vind ik het een slimme move. De vraag is, ja, en ze hebben ook wel wat geld om te investeren natuurlijk. Netflix zet ongeveer 2 miljard om per maand. 25 miljard per jaar, iets minder, maar daar gaat het naartoe. Ja, dat zijn natuurlijk wel flinke bedragen.
Nou, goed dat je dat zegt, want we hebben het altijd over al die miljarden die worden stuk geslagen. Ik heb het eens opgezocht. Ze zijn altijd een beetje schimmig over hoeveel ze nu precies uitgeven. Maar volgens de Financial Times geven ze dit jaar omgerekend 16,5 miljard euro uit hun content. Dus dat is bijna 1,5 miljard per maand.
Ja.
Dus voor mij niet te bevatten, maar wat krijg je daarvoor terug? Waar gaat al dat geld in zitten dan, als je het uitgeeft aan content?
Nou ja, ze creëren natuurlijk een enorme bak content. En we hebben het al eerder over gehad dat films en series gewoon duur zijn. En zeker de kwaliteit die Netflix wil. Een topserie als The Crown kost een paar honderd miljoen. Dus dan heb je het over 10 afleveringen die gewoon per aflevering 20, 25 miljoen kost.
En dat zijn de beste visual effects, 3D effecten, locaties.
Ja, dus dat daar met de grootste acteurs... kijk naar die nieuwe films die nu op Netflix, zo Don't Look Up, ook budgetten van 150 miljoen plus. Dus dan gaat het best wel hard met je miljarden. Nou doen ze dat niet alleen, maar ze maken natuurlijk ook een gigantische bak lokale content. Dat kost ook geld. Dus de kracht van Netflix is het feit dat ze heel veel content hebben voor heel veel doelgroepen. Echt breed, een soort van met hagel schieten. Alleen dat kost heel veel geld. Terwijl je hebt natuurlijk andere streamers waar we het over hadden, maar als HBO Max, die wat specifieker zich richt op een bepaalde doelgroep. Ook wel wat maakt voor de jeugd, maar niet van alles wat. Want Netflix heeft gewoon voor iedereen wat. En dat is hun kracht, maar dat is ook het gevaar dat ze daarvoor heel veel geld moeten uitgeven.
Ja, want als je iedereen wil bereiken, moet je ook voor iedereen content maken. Dat is vrij duur.
Dat is vrij duur.
Ja. Wordt het alleen maar meer?
Ja. De wens is natuurlijk de verslaafdheid en content groeit alleen maar. Dus mensen, je merkt dat de meeste mensen binge een serie uit binnen een paar dagen. Laat het een week zijn. Dan heb je 50 series per week of per jaar nodig. En dat geldt voor allerlei soorten genres en landen en regio's. Ja, dus het is... De appetite voor series groeit alleen maar met de groei van de abonnees.
Ja, we hebben het altijd gehad over bijvoorbeeld een Disney Plus. Dat de grote concurrent zou zijn. Die staat ook wereldwijd.
Tweede.
Wordt dat niet gewoon HBO Max? Ik heb op jouw aanraden heb ik een abonnementje genomen.
Ja, werkt het bij jou allemaal? Want ik hoorde wat glitches en zo.
Ja, dat zag ik op de dag zelf. Maar toen heb ik om 10 uur 's avonds heb ik een abonnement genomen. Dat ging eigenlijk helemaal goed.
Ja, waar zit je naar te kijken?
Ik moet nog beginnen aan Chernobyl. Die wil ik heel graag gaan zien.
Ja.
En Succession krijg ik van iedereen door.
Oké, ja, is een goede serie.
Dat lijkt me heel tof.
Nou ja, kijk, HBO Max is niet de grootste. Men verwacht dat die samengaan met Discovery. Discovery heeft natuurlijk de D+, waar Singletown op draait.
Schijnt een hele goede serie te zijn.
Fantastische serie.
Hoe heeft het gedaan eigenlijk? Is nu afgelopen?
Volgens mij doet het nog steeds goed. Ik krijg niet alle cijfers. Het grappige is, streamers zeggen eigenlijk nooit precies hoeveel ze scoren. Alleen maar of het het wel goed doet of niet goed doet.
Krijg je dat dan nog terug?
Ik krijg in ieder geval terug dat het goed doet. Ja. Dus daar ben ik heel benieuwd of heel blij mee.
Want jij moet ook nog mee de boeren op in het buitenland.
Nou, dat doe ik niet. Dat doet een distributeur. Ja. Internationale distributeur. Dus daar gaan we het een andere keer over hebben. Wat die dan
leuk.
Nou, als je kijkt naar Disney, 180 miljoen abonnees. Hè? We hadden het over Netflix 225, bijna 222. Amazon 175 miljoen abonnees. Dus ze komen in de buurt.
Ja.
Hè? Maar ze zitten er nog wel eentje vandaan. Bovendien, ze hebben als je ziet wat ze verdienen aan hun abonnees, heeft Netflix by far de meeste revenue per abonnement. Dus ze pakken het meeste geld. Bij Disney zitten veel goedkopere abonnementen. Bij Amazon is het abonnement sowieso heel goedkoop.
Mm-hmm.
Dus Disney of Netflix verdient er veel meer aan. En wat ik las is, dat is ook wel interessant. Bij Disney bijvoorbeeld hebben ze de mogelijkheid om een goedkoop abonnement te nemen waarbij je reclame krijgt. En dat wordt nu ook overwogen bij Netflix.
Ja, ze hebben altijd gezegd, dat gaan we niet doen. En die CFO begon een beetje te draaien.
Ja, dus je merkt dat ze daar, dat ze toch een beetje nerveus worden. Want dat is dan wel weer een teken aan de wand. Of ze het gaan doen, dat is een tweede natuurlijk.
Maar dat zou echt wel een sloop met geld binnen kunnen halen.
Ja, dus dan heb je wel kans dat je natuurlijk echt wel een goedkoop abonnement krijgt van 4 of 5 euro. Ja. Wat misschien nog weer wat extra mensen over de markt, over de streep zal trekken.
Ja.
Maar dan krijg je af en toe een commercialtje tussendoor. Ja, goed.
Die zit wel veel mensen
Videoland op schijnt het ook te doen, dus
Dat maakt er op zich ook niet uit. Maar op die vraag, jij had het net over HBO Max die dan met Discovery samen zou gaan.
Of die de grootste.
Ja. Wat verwacht je daarvan? Wordt het daardoor misschien nog wel meer een concurrent voor Netflix? Want nu staan ze niet in de top 3.
Jawel, ik denk het wel. En HBO Max is natuurlijk onderdeel van Warner Media. Warner Media is ook een grote partij. Dus dat is Warner Brothers, zit daaronder. En dat zijn, het zijn gewoon allemaal hele grote jongens. Dus het zijn gewoon zwaargewichten die allemaal in de ring gaan. En Netflix is nog steeds de sterkste. Maar
HBO Max samen met Discovery zou wel een goed aanbod kunnen zijn. We hebben het natuurlijk over die shake-out gehad. Of jij hebt dat voorspeld, hè? We moeten nog even kijken, maar dan op een gegeven moment krijgen we een shake-out en er blijven een aantal partijen over. Misschien krijg je nu al meer van dit soort fusies. Dat heb ik niet over nagedacht. Ik dacht van, dan doeken ze op. Maar je kan natuurlijk ook voor de fusievariant gaan.
Ja, die kans is er wel natuurlijk. De kans is er zeker dat ze zullen zeggen, we kopen een kleinere streamer op met zijn materiaal. Dat is al een beetje gebeurd. Fireplay heeft wat content gekocht, hè, van Hulu en van een aantal andere streamers. Om gewoon een breder pakket te hebben. Dus je merkt al dat het gebeurt. En eigenlijk is dit in zo'n markt als dit altijd normaal, dat er eerst heel veel aanbieders zijn. En op een gegeven moment worden er steeds minder. Die worden dan groter en die kopen de kleintjes op. Zodat er uiteindelijk, zullen er misschien een stuk of 5, 6 overblijven die de pot mogen verdelen.
Nou, games hebben we het net over gehad. Wat Netflix niet doet, waar zij van hebben gezegd, daar zien we niks in, is live sport.
Ja.
Of live, gewoon live televisie.
Events, ja.
Live events.
Ja.
Gaan ze daar uiteindelijk nog op draaien? Net zoals dat ze met die reclames misschien wel gaan draaien? Of denk je dat ze dat echt niet gaan doen?
Dat vind ik moeilijk te voorspellen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze op korte termijn het niet gaan doen. Omdat de events natuurlijk best wel heel veel best duur zijn om op te kopen. Ze hebben het geld wel natuurlijk. Maar ja, ik denk als ze het hadden willen doen, dan hadden ze het nu ook al geprobeerd. In ieder geval om sommige rechten te kopen. Dus het zou me wel verbazen als ze het zouden doen. Maar ja, weet je, als ze het echt benauwder gaan krijgen, dan ze sluiten niks meer uit. Het feit dat ze het hadden over die reclame is ook iets wat ze vroeger nooit zouden doen. En het zou best kunnen dat ze op een gegeven moment wel naar voetbalrechten of zo gaan kijken.
Ja.
En voor Viaplay, wat ik begreep, zijn die Formule 1 rechten wel een gouden greep, hoor. Want daar komen heel veel abonnees op binnen.
Ja.
Dus dat zijn zo'n iets bijzonders. Dat kan meteen. In Amerika bijvoorbeeld, waar ze heel veel of weinig abonnees nog krijgen. Als je daar bijvoorbeeld de Super Bowl, de rechten van de Super Bowl zou kunnen krijgen. Ja, maar goed, dat is dan eenmalig. Maar zoiets, weet je, of een grote sportcompetitie, NBA of wat dan ook. Als dat naar Netflix zou gaan, heb je best kans dat daar weer extra abonnees op zouden komen. Maar ik ken die markt te weinig, hoe makkelijk dat is en of ze daar makkelijk tussen zouden kunnen komen. Maar ze zullen het ongetwijfeld overwegen. Want er zit wel een hele goede management team bij Netflix. Wel slimme mensen, hoor.
Ja, slimme mensen. Stel dat die slimme mensen naar Content Wars luisteren. En ze denken, hey, die Kirsi en Evan Nieuwenhuizen, die moeten wij eens even binnenhalen als consultant. Waar ga je op inzetten de komende tijd?
Qua geld bedoel je? Gewoon.
Ja, een dik factuur ga je sturen.
Nee, ja, joh, ik weet het niet. Nee,
Want ze schieten nu met hagels. Dat zeg je van, daar moeten ze gewoon mee verder blijven gaan.
Nou ja, kijk, wat Netflix natuurlijk doet is inderdaad heel veel content. En er komt altijd wel één of twee uit die gewoon een onverwachte hit zijn. Dat was natuurlijk, Squid Game was daar een mooi voorbeeld van. Ja. Had niemand verwacht. En dat doen ze gewoon heel goed. Terwijl HBO is wat meer specifieker. Die weet gewoon wat ze maken is wel heel goed. En die hebben daardoor wat minder keus. Maar je kan wel redelijk blind een HBO Max serie aanzetten. En dan is het over het algemeen wel goed. Wat ik ook wel een beetje bij de BBC heb. Wat ze maken is over het algemeen wel goed. Maar Netflix zal daar voorlopig gewoon mee doorgaan. Die blijven gewoon op het moment nog steeds de grootste. En ze hebben een beetje last van de wet van de remmende voorsprong. Dat geldt altijd als je zo'n frontrunner bent.
Ja. Zullen we naar de hit of shit?
Laten we dat eens doen.
Hit of shit.
Mag jij aftrappen, omdat je er weer bij bent?
Ja, nou ja, ik begin met mijn hit. En als je fan bent van Peaky Blinders, en wie was dat niet? Fantastische serie van een producer die heet Steven Knight. Die heeft een nieuwe serie op Netflix. En dat is Taboo, heet hij. En dat is overigens een BBC-serie uit 2017, is al 5 jaar oud. Maar niemand heeft hem gezien, terwijl het echt een prachtige serie is. En dat komt omdat Tom Hardy erin speelt. Tom Hardy is een grote held en voor veel vrouwen ook zeer aantrekkelijk. Maar ook als je gewoon een hetero man bent, vind je hem heel fijn om naar te kijken, denk ik. En het is echt een hele mooie serie. Een soort gothic horror. Maar je leert best wel veel van de geschiedenis. Want het is de kleding en er wordt veel verteld wat allemaal geresearched is. En het is echt een hele mooie serie. Dus dat is mijn tip op Netflix. Een beetje dark en heftig en donker gedraaid, maar ook set design is ook weer prachtig. Het is zo mooi gemaakt. En dat als je van Peaky Blinders houdt, nou ja, wie niet, dan ga je dit ook goed vinden, Taboo. Alleen, het is een stukje harder. Het is nog even wat pittiger dan Peaky Blinders, wat ook wel erg romantisch is. Dan is dit iets minder. Maar absolute aanrader. Wat een mooi. En het is al, het tweede seizoen is al aangekondigd. Dus echt een goede tip van mij. Als ik het zelf.
Voor jezelf, ja. Ja, we worden dus niet gesponsord door Netflix. Maar mijn hit is eigenlijk ook een Netflix-serie. Oh, Secret City. Australische serie. Ik heb dus nog nooit een Australische serie gezien. Dit gaat over een journaliste die een zaak denkt te hebben. Aan het onderzoek is. En dan blijkt het natuurlijk weer een groot complot. Waar mensen van de regering bij betrokken zijn. En de vorige keer had ik iets te veel verklapt in mijn hit. Dus ik ga niet te veel verklappen, maar het was verrassend genoeg echt heel goed. En heel realistisch ook. Dus de personages, soms ook niet te knappe mensen. Dus de ministers zijn lelijk, zoals ministers eigenlijk altijd lelijk zijn. Weet je wel, dat werk.
Secret City?
Secret City, okay. 2 seizoenen. En dan 2 keer 6 afleveringen van minder dan een uur. Heel goed. Echt een beetje Scandinavisch-achtig, zoals jij zei. Maar dan Australië. Ik ken niet veel Australische formats eigenlijk.
Nou, Australië staat in de tv-wereld bekend als echt een goed land waar heel goed tv gemaakt wordt. Masterchef bijvoorbeeld. Masterchef is ooit begonnen in Engeland en was best wel een straightforward competitie tussen koks. En de Masterchef die je nu steeds ziet op tv in alle versies is bedacht in Australië. Oh, in Australië hebben ze een hele andere versie ervan gemaakt. Met allerlei andere soorten spellen en heel de structuur aangepast. En daardoor is het eigenlijk wereldwijd een enorm succes geworden. En ook The Block.
Ja, oh, grappig,
het
ja.
Blok ja. Is ook een Australische ja. serie. Dus in Australisch maken ze echt goede tv.
Ja, mensen doen altijd zo heel panisch over dat Australische taaltje. Dat Australisch Engels, maar viel me niet op.
Nog één, Meredith First Sight. De hele versie zoals je hem nu ziet, komt allemaal uit Australië.
Je hebt wat geleerd.
Dus die vormen die je nu in Nederland ziet, is allemaal in Australië ontwikkeld. Dus van formatmakers weet ik dat als jouw format naar Australië gaat en ze willen daar dingen in aanpassen, waar je als formatmaker best wel altijd een beetje terughoudend in bent, dan meestal maken ze het beter in Australië. En dat kan je lang niet in alle landen zeggen.
Wat goed.
Dus je moet vaak opletten in heel veel landen dat ze hem niet verneuken, je format. Maar in Australië, er zijn legio voorbeelden van Australische of van formats die door Australië in één keer wereldhit werden. Door de Australische versie.
Wat grappig.
Ja.
Nou, mooi.
Mijn shit is van Lauren. Die natuurlijk al veel langer op de buis is op NPO 3. Die een soort Louis Theroux-achtig programma doet. Wat iedere zelfrespecterende BN'er wil. Of een talkshow. Of ze willen een soort Louis Theroux-achtig programma maken. Dat zeggen ze altijd. Ik wil iets Louis Theroux maken. Dus dat probeert zij ook. Maar ja, ik vind het eerlijk gezegd helemaal niks. En het is... Het zijn inkijkjes in werelden die, het komt niet echt, er komen niet echt goede vragen uit. Het wordt ook niet echt een beeld waarvan je denkt, hier heb ik iets geleerd of hier ga ik het over hebben. Of morgen moet ik dit vertellen aan iemand dat ze het moeten kijken. Het is gewoon, het is een Lauren die ergens met hoertjes in Berlijn gaat praten. Ja, dat... Wordt er niet warm of koud van. De kijker overigens ook niet. Want ik zag tot nu toe dat het niet echt lekker scoort. Dat.
Ja, zonde.
Ja.
Want ik vond haar altijd wel heel leuk, Lauren. Maar...
Ja, ik vond de eerste seizoenen, ze doet het natuurlijk al best wel lang. Toen vond ik af en toe nog wel dat er wat bij is. Maar ik mis de spannende vragen. Ik mis een beetje... Het is een beetje slapjes allemaal. En het is... Het voegt niet echt iets toe. En ik vind het best wel bijzonder dat ze toch elke keer de kans krijgt om weer zo'n programma te maken. Dus bij, ik meen de Avro Tros, waar ze het voor doet, ligt ze volgens mij dan wel goed. Maar ik heb het idee dat er wel wat meer uit te halen moet zijn. Maar het is niet een verschrikkelijk programma. Ik bedoel, we hebben ergere programma's hier besproken. Gaan we niet over hebben meer. Maar je merkt ook aan de cijfers, het is niet een must-watch.
Nee. Nou, dat gaat ook voor Million Dollar Island. Hebben we het eerder wel over gehad. Ik heb het nu gezien met oud-judoka Dennis van der Geest, die geen oud-judoka genoemd wil worden.
Ja.
Een heel grappig artikel op Mediacourant.
En dan sloot
dus helemaal de allerlaatste zin. Al dus oud-judoka Dennis van der Geest.
Ja,
hij maakt al 10 jaar lang programma's. Toen dacht ik, dan weet ik niet welke programma's je hebt gemaakt. Misschien ben ik gewoon met het concept op een eiland, ben ik daar klaar mee. Maar ik vond het raakte me gewoon niet. Want dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed. Want Expeditie Robinson vond ik ook nog steeds wel een leuk concept. Maar dit idee, ik merkte het, ik zag het niet. En dat zag je ook aan de kijkcijfers.
Nee,
het is wel al verkocht, hè?
Ja.
Voordat de eerste uitzending is geweest. Dat vond ik dan wel bijzonder.
Ja, het is verkocht aan NBC in Amerika. En het wordt geproduceerd door een best wel een hele grote producent, Studio Lambert. Dus in Amerika gaat het ook wel heel spectaculair worden, verwacht ik. Echt wel een stuk spectaculairder dan in Nederland. Ik vond het ook een beetje tegenvallen, moet ik eerlijk zeggen. Ik had er ook iets meer van verwacht. Ik 2 afleveringen nu geweest, dus ik denk dat we het nog wel even een beetje een kans moeten geven. Ik denk ook wel dat het beter gaat worden, want de vraag is altijd als je zoveel mensen hebt, hoe krijg je een soort identificatie? Hoe ga je relaten met een van de mensen? Dat is altijd gevaar als je heel veel deelnemers hebt. Als kijker krijg je geen enkele binding met iemand. En als naarmate er meer mensen afvallen en we wat meer te leren of te zien krijgen, dan ga je waarschijnlijk iets meer. Maar die tijd moeten ze wel hebben, want ze verliezen wel kijkers natuurlijk. Alhoewel viel het volgens mij, de 2e aflevering was niet veel slechter dan de eerste.
Maar het kan dus zijn, zeg jij, dat de kijkcijfers van Million Dollar Island uiteindelijk weer gaan stijgen.
Ja, dat zou best kunnen. Want ik vind het is niet een heel slecht programma. Het had beter gekund. Maar goed, ik denk naarmate het langer doorgaat, dat het beter gaat worden. En wat ik begreep, aflevering 3 komen er ook spellen in. Dat had het ook echt wel nodig, denk ik, om er wat meer in te brengen. Maar ja, het lastige zal gewoon blijven van wanneer ga je mensen echt leuk vinden en leren kennen. En dat gaat even duren. En Hopelijk vallen voor SBS vallen er niet te veel kijkers weg. Waardoor het langzaam kan gaan groeien en mensen erover kunnen gaan hebben. Bij SBS, volgens mij, hebben ze er heel veel verwachtingen van. Zeker dat het nu naar Amerika gaat, is echt belangrijk voor zo'n format. Want als het in Amerika goed doet, dan gaat het echt wel naar veel meer landen. En in Amerika hebben ze gewoon budgetten die gewoon 10 keer zo hoog zijn. Dus ze gaan daar echt uitpakken.
En dan boeit het ook niet meer wat de kijkcijfers in Nederland doen. Als het in Amerika aanslaat, dan kan het de hele wereld over.
Ja, als het in Amerika goed doet, dan gaat het zo naar 10, 15 landen. En misschien nog wel meer.
En dan kan het de nieuwe Voice worden. Nou, de Voice misschien niet zo heel handig. De nieuwe Big Brother. Hè?
Nou ja, inderdaad. De Voice was natuurlijk nog steeds wel heel veel landen. Voordat je zo'n succes haalt, dat zijn we echt wel de A-categorie hoor. Dat soort. Ik zeg altijd van je hebt een soort A-categorie, dat is meer dan 50 landen. Dat is de Voice en Deal or No Deal, Wants to be a Millionaire Big Brother, dat soort formats. Dan heb je een beetje de B-categorie, dat is van tussen de 10 en de 40 landen waar je het aan verkoopt. Daar heb ik gelukkig ook nog wel eens een formatje van gehad die naar dat soort landen gaat. Zoveel
That's
landen
the question.
Gaat. That's the question bijvoorbeeld.
Singletown binnenkort.
Dat mag ik hopen. Daar zitten we nog niet. En dan heb je de kleinere, de C, nog steeds wel heel aardig. Dat is tot en met een land of 10. Mm-hmm. Dat is nog steeds best heel leuk. Dat is nu bijvoorbeeld Singletown. Maar dan heb je natuurlijk de D-categorie. Dat verkoopt gewoon helemaal niet internationaal. Dat zijn een soort de roelvinkjes van de format.
Die alleen mijn eigen
weer
land.
Iemand, heb ik weer iemand beledigd. Nu kom ik weer in Mediacorant, jongens. Oh, god.
Nee, dat gaan ze niet horen. Dat was hem voor nu.
Ja, dat was hem. Leuk, Jelle, om weer eens met jou te zitten. En met Sam natuurlijk, onze stagiair die er altijd bij is. Sam is gewoon hier de man die de boel runt.
Voordat we ook weer een klacht in onze boek hebben van HR.
Dat nee, iemand daarom hebben beledigd. Nee, zonder Sam hadden Sam, die hele tent hier niet, joh.
Ik zeg je Sam, dan zeg je Content Wars.
Ja, dat bedoel ik. Nee, zeg je Sam, zeg je Mike from Media. Dat is het gewoon. Ja, sorry voor Koos, maar het is gewoon Sam die hier de tent runt.
Ja, zonder Sam hadden we dit nooit kunnen opnemen.
Ja, zo is het.
Dus Sam, bedankt dat je er was.
Sam,
en,
jongen.
Jij bedankt voor het luisteren. Over 2 weken dan zijn we er weer. En in de tussentijd, ja, duimpje omhoog. Geef ons 5 sterren op Spotify. Abonneer je. Want het is heel leuk, hè? Om dit te luisteren, maar om te maken. Maar ook leuk als we nog meer mensen erbij krijgen.
Het wordt een beetje droevig, Jelle. Zo, dat het leuk is om te luisteren. Nee, mensen, ja, ze moeten het zelf lekker weten of ze luisteren, toch?
Ja, ja. Nou, dat is de mooiste promotie. Dankjewel.
Hoi.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.